Protests over police racism and brutality rumbled across European cities. Some activists targeted their own country's colonial history. In Belgium, demonstrators spray-painted a statue of King Leopold II, while in the UK, a statue of 17th-century slave trader Edward Colston was toppled.
In Ekeren is het standbeeld van Leopold II deze morgen weggehaald. Het monument werd vorige week in brand gestoken.
Ripped to the ground in just seconds. This was an historic moment. The statue to this 17th century slave trader has stood for more than 120 years.
This is a look at workers removing the Johnny Reb statue this morning that sat on top of an 80-foot Confederate monument in downtown Norfolk, Virginia. Protesters across America are tearing down and damaging memorials that they say honors racist figures from history.
Dag luisteraar. Heeft u geluisterd naar onze afleveringen over ons koloniale verleden? Leopold II, Belgisch Congo, Independence. We besteden ook veel aandacht aan de herinneringen eraan. Het zat allemaal goed, zo dachten we. En toen, de aflevering stond online en ze was al achterhaald. Niet veel later zagen wij samen met u hoe volksmassa's zich wereldwijd vergrepen aan koloniale beelden. Het is nu bijna een jaar geleden. In mei kwam George Floyd om in Minneapolis. Zijn dood zette een golf van wereldwijd protest in gang. De Black Lives Matter-beweging groeide. Gaan we even over het kanaal, naar Bristol. Daar zagen we dat een beeld van Edward Colston onder luid gejoel in de rivier werd gekipperd. Hij had de stad in de 17e eeuw groot gemaakt, maar hij dreef ook handel in slaven. In Londen werd een beeld van Robert Milligan, nog zo'n slavenhandelaar, van zijn sokkel gehaald. Ook Winston Churchill kreeg het te verduren. Op zijn beeld werd Was a Racist gespoten. En zelfs een standbeeld van Gandhi werd beklad, wat dan weer fel tegen de Indiase borst stuitte. Alles ging viraal. Verder de Grote Plas over. Daar gingen dan weer militairen uit de Amerikaanse burgeroorlog tegen de vlakte, zoals generaal Robert E. Lee, de legeraanvoerder van de zuidelijke Confederale Staten. Eigenlijk werd bijna alles wat nog maar rook naar de Confederacy ter discussie gesteld, beklad of verwijderd. Standbeelden van slavenhouders, zoals Thomas Jefferson of George Washington, dat zijn echte founding fathers, liepen gevaar. Meerdere Christoffels Columbi werden uit de publieke ruimte gehaald, net als andere topfiguren uit de categorie wandaden tegen Native Americans. Bij onze lieve noorderburen is Jan Pieterszoon Koen ook geen onbekende, met zijn beeld in Hoorn. Kan je op je voetstuk blijven staan als je de bevolking van de Banda-eilanden hebt afgeslacht? In Nieuw-Zeeland was het John Hamilton. In Zuid-Afrika Cecil Rhodes, in India Mark Cuban, in Barbados Horatio Nelson, in Canada John MacDonald. De lijst is lang. En inderdaad, dichter bij huis, werd in Antwerpen koning Leopold II van een piedestal gehaald, nadat hij al beklad en zelfs in brand gestoken was. Andere Leopolden, zoals die in Tervuren of Brussel, werden op een kwak rode verf getrakteerd. De universiteiten van Bergen en Leuven haalden bustes weg. In Gent moest een kraan in het Zuidpark het werk opknappen. In Oostende, Halle, Oudergem, Elsenen, Hasselt, Namen en Sint-Truiden werden beelden besproken, verwijderd of met context geduid. Kortom, ook al waren er wereldwijd al initiatieven geweest, lokale vaak, ook bij ons, 2020 was het jaar van een beeldenstorm tegen alles wat kolonialisme, imperialisme, slavernij en wit superioriteitsdenken betrof. Maar in de Amerikaanse volkswoede werd op een gegeven moment, per ongeluk wellicht, een standbeeld neergehaald van Hans Christian Hegg. Hij was een abolitionist, tegen slavernij dus. Een woedende menigte is niet altijd even goed geïnformeerd. Wij, geschiedenis voor herbeginners, werden in snelheid gepakt of ingehaald door de geschiedenis. Vandaag trekken we dit recht. De storm is intussen wat gaan liggen, tijd voor reflectie. We doen twee dingen vandaag, eigenlijk zijn het twee afleveringen in één. In een eerste deel plaatsen we het iconoclasme, van het Grieks voor beelden breken, in historisch perspectief. En zullen we zien dat Black Lives Matter-vernielingen er maar één vorm van zijn. We maken bokkensprongen van de middeleeuwen naar de 20e eeuw, langs vandaag en dan terug naar de oudheid. In het tweede deel stellen we ons de vraag, als onze kennis van het verleden verandert, moet dat dan ook gebeuren met de verbeelding ervan, via standbeelden, straatnamen, schilderijen, boeken, films, onze openbare ruimte? Goed, waar wachten we nog op?
This morning, ISIS claims to have destroyed priceless pieces of history. A video posted yesterday shows people taking power tools and sledgehammers to irreplaceable statues and artifacts in Iraq. One piece may date back all the way to 700 BC.
Sledgehammers, drills, and bare hands. The weapons used by ISIS in its latest demonstration of destruction. This video appears to show the inside of a museum in the Iraqi city of Mosul. The extremists strip the ancient statues of their protective coverings, then shatter the priceless relics.
ISIS has released new pictures showing destruction in the ancient city of Palmyra in Syria.
The photos show the terror group blowing up a temple within the UNESCO World Heritage Site.
Hoi barbaroi. Het hart van elke geschiedenis- of erfgoedliefhebber bloedde bij het zien van hoe in 2015 het antieke Palmyra werd gedynamiteerd. De stad van 1000 zuilen, tussen de palmbomen, met ooit 200.000 inwoners. De enorme tempels van Bel en Baal Shamin, een triomfboog, een theater, noem maar op, het werd grotendeels opgeblazen. Ook in Irak werden drilboren, slijpschijven, voorhamers en bulldozers bovengehaald om gebied te zuiveren van eeuwenoude zogenaamde afgodsbeelden. Of Afghanistan, waar de Taliban in 2001 ook de zogezegde wil van God uitvoerde tegen twee Boeddha-beelden uit de 6e, 7e eeuw. Vorige maand, exact 20 jaar later, moest een 3D-projectie in het gapende gat van de rotswand balsem in de wonden gieten in het nog steeds door oorlog verscheurde land. En toch, al deze zaken roepen echo's op van een nog verder verleden. In de 4e, 5e eeuw hadden christelijke volksmassa's hun vernielzucht ook al eens bot gevierd in Palmyra. We zitten dan bij de Romeinen. In hun heidense periode hadden die wel een officiële cultus, maar ze maakten nauwelijks een punt van religieuze verschillen. Tot keizer Theodosius van het christendom de enige toegestane godsdienst maakte. We zitten dan aan het einde van de 4e eeuw en het was toen gedaan met de Olympische Spelen. Het was het begin van een opgelegde christianisering. En tussen die vroege christenen zaten ook zeloten die niet-christelijke tempels en beelden gingen stuk slaan, boeken gingen verbranden. En het is wellicht dan dat de zogezegd heidense bibliotheek van Alexandrië ten onder ging. De kerstening van Europa was een werk van eeuwen. Rond het jaar 800 zag Karel de Grote zichzelf als de voortzetter van het christelijke Romeinse keizerschap. Onvermoeibaar breidde hij het Frankische Rijk in alle heidense richtingen uit. En achter zijn troepen trokken missionarissen, monniken, kerkleiders om bijvoorbeeld de Saksen te onderwerpen. Culturele vernietiging maakte deel uit van Karel's missie. Ik ga er een paar voorbeelden van geven. Zo werd de Irminsul omgehakt, een stuk geslagen of verbrand. Nu, dat was een sacrale boom die volgens de Saksen de aarde ondersteunde. Dus hun wereld stortte letterlijk en figuurlijk in. Het kon ook minder gewelddadig. Veel heidense gebruiken werden in een christelijk jasje gestoken. Denk aan het Joelfeest, gevierd tijdens de kortste dagen van het jaar. Dat werd dan het christelijke kerstmis. En de ontstoken joelvuren die stonden nu voor de komst van de Messias. Nog één voorbeeld. Neem onze kijk op het dierenrijk, verbeeld in al die kinderboeken of onze favoriete Disneyfilm The Lion King. Aan de top, op de plek van de leeuw, stond ooit de beer. Maar die had zijn wortels in de Germaanse heidense tijd. Een cultuuroffensief van honderden jaren verbrijzelde de hele iconografie van het arme dier. Karel de Grote heeft de beer ook haast helemaal uitgeroeid in Centraal-Europa. Letterlijk dan. En in de verhalen werd de beer ontroond belachelijk gemaakt. Denk aan Van de Vosse Reinaarden of het circus. Welk dier prijkt er vandaag op het Belgische, Nederlandse of Vlaamse wapenschild? De leeuw en niet de beer. In al deze voorbeelden geldt het iconoclasme als een ideologisch-religieuze zuivering. Nu, wij zijn geen pilarenbijters. Maar om aan geschiedenis te doen, moet je van tijd tot tijd uw Bijbel opfrissen. In het boek Exodus beklimt Mozes de Sinaï, waar hij van God de 10 geboden aanhoort en ze in 2 stenen tafelen beitelt. Yahweh zegt het zelf, ik ben een jaloerse God. Hij doelt geen concurrentie. Het tweede gebod luidt dan ook, maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U hoort het, we zitten hier dus met een oud-testamentisch verbod aan ons been, een verbod op idolatrie, afgoderij. Maar het christendom wordt gelanceerd door de Romeinen. En die hadden een cultuur waarin standbeelden, zij het van mensen of goden, altijd alomtegenwoordig zijn geweest. Geef toe, het brengt het geloof ook dichter bij de mensen, die vaak niet kunnen lezen. En het is daar dat de spanning begint. Een beeld kan dus een vorm zijn van blasfemie, godslastering. Iets wat wij vandaag vooral associëren met de islam. Denk aan de gevraagde afbeeldingen van de profeet. Maar laat ons er eens 2 christelijke beeldenstormen bijnemen. Fast forward, van de Bijbel naar de 8e eeuw. In West-Europa reist de paus naar de top van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar wij zitten nu in het Oost-Romeinse Rijk. Daar volgen ze de Oosters-Orthodoxe Kerk. Hier in Constantinopel is de Byzantijnse keizer zowel een absoluut wereldlijk heerser als het hoofd van de kerk. Hij is Gods gezant op aarde. Die staatsvorm wordt een Caesaropapie genoemd en eigenlijk werkt Engeland ook zo. Is het u bij een bezoek aan Istanbul al opgevallen, als u zo'n christelijke kerk bezoekt, dat u vanuit een koepel streng wordt aangekeken door een Christus Pantocrator, een Christus Allesheerser? Of is het de keizer zelf? Keizerlijke propaganda, christelijke iconografie lopen daar in elkaar over. In de 8e en 9e eeuw breekt de Byzantijnse beeldenstrijd uit over de correcte verering van idolen. Dat zijn heilige afbeeldingen op hout of in mozaïek. De partijen. Enerzijds hebben we de iconodoelen, de beeldenliefhebbers. Die zijn de iconen gaan aanbidden als heilige, miraculeuze objecten met mystieke krachten. Het zijn meer dan kunstvoorwerpen geworden. Aan de andere kant heb je de iconoclasten, de brekers dus, die er geen spaander heel van willen houden. Of neutraler gesteld, de orthodoxie willen herstellen. Ontelbare iconen worden vernietigd. Fresco's of mozaïeken, toch wel het Byzantijnse handelsmerk, die worden van kerkmuren gekrapt of overschilderd. Miniaturen worden uit bijbels of handschriften geschraapt. Uiteindelijk winnen de iconenvereerders de strijd. En een tweede christelijke beeldenstorm die de meeste luisteraars wel zullen kennen van op de schoolbanken, is die van 1566, ook wel de beeldenstorm. Die breekt los in een onooglijk dorpje in het huidige Franse Vlaanderen en die dijt op 2 maanden tijd uit als een olievlek over het grootste deel van het huidige België en Nederland. Het zijn hier vooral de Calvinisten, protestanten dus, die katholieke kerken onder handen nemen. Deze storm is in eerste instantie gericht tegen de fysieke omgang met al die beelden van heiligen die vaak niet eens in de Bijbel staan, afgoderij dus. Maar bij uitbreiding moeten ook glasramen, reliekschrijnen, het liturgisch servies, zoals kelken of borden, eraan geloven. Er is toen ongelooflijk veel erfgoed tegen de vlakte gegaan. En toch, niet alle deelnemers aan deze strooptochten van 1566 lieten zich leiden door religie. Het was het begin van een grootschaliger verzet tegen het Spaanse gezag. En de kerk en Spanje, ja, die werden door velen samen als één vijandig monster gezien. Religieuze beeldenstormen zijn ook politiek getint. En dat geldt zelfs voor de Islamitische Staat, de Taliban of Al-Qaeda. Ze willen heel duidelijk de westerse manier van leven ostentatief afvallen. Voor de aanslagen van 11 september werd het World Trade Center niet uitgekozen omdat je daar het makkelijkst kon invliegen of zo. Het stond voor westerse dominantie, kapitalistische decadentie. Laat ons dan eens naar politieke beeldenstormen kijken. Daar loopt de geschiedenis van over. Elke luisteraar die ooit door Frankrijk trok, die zag dit al. Hoeveel eeuwenoude kerken en abdijen, symbolen van het gehate ancien regime, zijn tijdens de Franse revolutie niet verminkt? De abdij van Cluny die werd verkocht als bouwmateriaal. Of als u graag door het voormalige Oostblok reist. Al die landen daar zijn grotendeels gestript van communistische symbolen. Wat ik net noemde gaat over de grote, collectieve revoluties. Maar laten we even terug naar de oude Romeinen gaan. Daar ging politiek vaak over individuele naam en faam. Een van de grootste schandes was om na de dood niet voort te leven in de herinnering van het nageslacht. Wanneer een publiek persoon stierf die de eer van Rome en het Romeins burgerschap te schande had gemaakt, dan kon de Senaat dan ook de damnatio memoriae over hem uitspreken. Of in het Nederlands de vervloeking van de herinnering. De term zelf dateert uit de 17e eeuw, maar dekt de lading. 5 Romeinse keizers werden verdoemd. Caligula, Nero, Domitianus, Commodus, bekend van Gladiator, en Geta. Hun namen werden postuum verwijderd uit de staatsarchieven, de memoria, en van alle openbare gebouwen werden ze gekrast. Hun standbeelden werden neergehaald, kortom, ze moesten verdwijnen uit het collectieve geheugen. Op zich is dat een vreemd fenomeen, het bevel om iemand te vergeten. Want als ik u nu zeg, denk vooral niet aan Napoleon op een eenwieler. Exact. De praktijk is niet uniek Romeins. We gaan nu terug naar de 15e eeuw voor Christus. Hatshepsut, een van de zeldzame vrouwelijke farao's. Die werd door Thutmosis III, haar opvolger en stiefzoon, uit de geschiedenis gewist. En er waren veel beelden te stormen, want Hatshepsut was een meesteres in propaganda. Beelden van de farao werden onthoofd. Haar neuzen of het hele gezicht werd afgehakt en de brokstukken werden in putten gedumpt. Of 1 eeuw later onderging Amenhotep IV, dat is de vader van Toetanchamon en beter bekend als Akhenaton, een gelijkaardig lot. Hij had een nieuwe, quasi-monotheïstische staatsreligie gesticht van de zonnegod Aton. Hij sloot oude tempels en hij voerde zelfs een nieuwe beeldtaal in. Het was allemaal van korte duur, want Akhenaton werd vermoedelijk vermoord. Elk spoor van de Aton-cultus werd uitgewist. En tenslotte, de damnatio memoriae die komt zelfs in de 20e eeuw voor. Een berucht voorbeeld is Nikolai Jezhov. Die leidde in de Sovjet-Unie de grote zuivering, maar uiteindelijk werd hij zelf door Stalin vakkundig weggezuiverd. In een soort van premature Photoshop-operatie werd hij van alle officiële foto's gewist en ook uit de geschiedenisboeken geschreven. Officieel had Jezhov nooit bestaan.
More than 3,000 years of history obliterated in seconds. This video was released by ISIS. CNN cannot independently verify its authenticity, but it purports to show the radicals destroying Nimrud, one of the most important archaeological sites in Iraq.
What doesn't get destroyed is looted. Trafficking antiquities is a major source of revenue for the group.
For half a century, Khaled Assad was a guardian of Palmyra's ancient Roman ruins. It's here where the 82-year-old academics believed to have been beheaded by the Islamic State of Iraq and the Levant.
Wat ons hier opvalt is dat het niet alleen gaat om het verdwijnen van de beelden zelf, maar ook om de daad van vernietigen, die volop wordt gefilmd. Modern iconoclasme gaat viraal. En nogal hypocriet wordt de overschot verkocht op de zwarte markt. In een drist dieptepunt hebben ze het onthoofde lichaam van de archeoloog van Palmyra aan een zuil gehangen op het centrale plein. De hele wereld werd eigenlijk mee onthoofd. het kapotmaken van erfgoed als oorlogsdaad. Het is duidelijk de bedoeling om een volk in het hart te treffen. Een paar jaar geleden was ik op reis in Bosnië-Herzegovina. In Mostar staat de beroemde ellipsvormige brug uit de Ottomaanse tijd. Prachtig. Maar het is een reconstructie. Op YouTube staan de deprimerende beelden van hoe de brug in 1993 tijdens de Joegoslavische oorlogen wordt opgeblazen en traag in de rivier valt, na 2 dagen door Kroatische granaten te zijn verzwakt. De nieuwe brug is een symbool geworden en sinds 2005 wordt ze door de UNESCO beschermd. Monumenten kan je heropbouwen, maar met geschreven erfgoed ligt dat net iets anders. Tijdens de Eerste Wereldoorlog staken de Duitsers de prachtige universiteitsbibliotheek van Leuven in Lichterlaaien. Licht ontvlambaar door al die middeleeuwse manuscripten. Wat was daar nu eigenlijk het militaire nut van? Wat leerden we dus nog? Beeldenstormen moeten beleefd worden. De groepsdynamiek moet gevoeld worden. Tijdens de Franse Revolutie moeten ook alle mensen voor de bijl die worden geassocieerd met het gehate verleden. Dode koningen worden opgegraven door het volk in de kathedraal van Saint-Denis of in de Notre-Dame. Daar worden 28 standbeelden van Bijbelse en Franse koningen geguillotineerd. Een soort van voorafspiegeling wat zal gebeuren met Lodewijk XVI. Maar ook die executie was een massa-event dat werd bijgewoond door duizenden mensen. Op alle propagandaprenten die gemaakt zijn van hoe zijn hoofd in de lucht wordt gehouden onder luid gejuich, prijkt daar op de achtergrond een grote lege sokkel. Daar torende ooit, trots, een ruiterbeeld van Lodewijk XV boven het gepeupel. Wel, op het moment van de executie heet het plein niet langer de Place Louis XV, maar Place de la Révolution. Vandaag is het het plein van de verzoening, de Place de la Concorde. Ik geef nog 2 voorbeelden. 1956, Budapest. Daar breekt een opstand uit tegen de communistische dictatuur. Meer dan 100.000 mensen gaan tekeer tegen het gehate bronzen beeld van Stalin van maar liefst 25 meter hoog. Alles wordt vastgelegd op de gevoelige plaat. En veel recenter, in 2003, wanneer de Amerikanen Saddam Hussein van de macht verdrijven. Wij kennen die beelden omdat Fox News ze haast in een loop uit heeft gezonden. Saddam die door de Irakezen van zijn voetstuk wordt getrokken. Brokstukken van het beeld die achter wagens door Bagdad werden gesleept. Het was allemaal netjes georchestreerd door de Amerikanen.
This is the scene in central Baghdad.
Earlier today we saw this crowd, this small crowd that has swelled to this now. Taking off their shoes, throwing them at this statue, which is a deeply insulting Arab gesture.
It looks like it might be coming down.
Before they started.
Tot zover ons eerste deel. We hebben het iconoclasme historisch gekaderd. Na de pauze gaan we het hebben over vandaag. Tot zo. Welkom terug allemaal. Fijn dat u blijft luisteren. Met veel nostalgie denk ik terug aan een aflevering van The Simpsons, getiteld Lisa the Iconoclast. De plot, het is weldra de 200ste verjaardag van Jebediah Springfield, de stichter van het gelijknamige stadje waar de familie woont. Alles wordt in gereedheid gebracht om er een memorabele dag van te maken. Er zal een grote historische parade plaats hebben en die mondt uit in een apotheose op het plein voor het stadhuis. Daaraan het standbeeld van de koloniale pionier. Jebediah wordt afgebeeld met een dode beer onder zijn rechtervoet, zittend op één knie en met vinger in de lucht. Misschien moesten we ons al lang een voor de hand liggende vraag hebben gesteld. Wat doen we eigenlijk als we iemand in brons of marmer vereeuwigen en op een voetstuk plaatsen? Wat is dat, een standbeeld? Wel, het is een voorbeeld van wat wij een lieu de mémoire noemen. Men wil een collectieve herinnering levend houden, een gedeeld verhaal van een gemeenschap. En daarbij horen dan symbolische verbindende personen, locaties, gebeurtenissen. Maar wie is men? Wie bepaalt het officiële verhaal? Wie bepaalt de kanon? Wie beslist over monumenten, straatnamen, jubilea? In seizoen 7, aflevering 16, klinkt de collectieve herinnering van Springfield als volgt. Jebediah was een avonturier. Hij stichtte de stad, hij temde een wilde buffel en doodde een beer met zijn blote handen. Het is onder meer burgemeester Quimby, de overheid dus, die de festiviteiten regelt en de stoet organiseert. De kinderen van Springfield bekijken een film over zijn leven en net als haar klasgenoten krijgt Lisa van haar juf, Miss Hoover, de opdracht om een opstel over hem te schrijven. Zoals we haar kennen, gaat Lisa grondig te werk als een kleine historica. Ze bezoekt zelfs het Jebediah Museumpje. Maar dan stoot ze op een onverwachte bron.
The Secret Confessions of Jebediah Springfield? Know ye who read this, there is more to my life than history records.
Firstly, I did not tame the legendary buffalo. It was already tame, I merely shot it. Secondly, I have not always been known as Jebediah Springfield. Until 1796, I was Hans Sprungfeld, murderous pirate, and the half-wits of this town will never learn the truth.
Ha, 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 ha. Oh my God, our town hero is a fraud.
Jebediah blijkt een ordinaire boef die veraf staat van de held aan wie de stad zich vandaag spiegelt. Wanneer Lisa haar conclusies inlevert, luidt het verdict een F. Onvoldoende. Miss Hoover beschuldigt haar zelfs van dead white male bashing. En ook de museumdirecteur maakt zich kwaad. Wie bestaat het te twijfelen aan Jebediah Springfield? Het is vloeken in de kerk. En eens te meer is Lisa de outcast die zich de hoon, de spot, de toren van de gemeenschap op de hals haalt. Wij geschiedenisleraren kennen dat maar al te goed. We hebben de neiging om spelbrekers te zijn. We zijn de historische partypoopers. Maar we moeten nu een onderscheid maken tussen drie termen. Ten eerste heb je het verleden. Dat wat gebeurd is. Dat is onveranderlijk. Dat staat vast. Het verleden is voor ons amper kenbaar. Neem bijvoorbeeld de Gouden Eeuw van de 17e-eeuwse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. We zullen nooit ten volle weten wat er in die tijd gebeurde en hoe de mensen dachten. Bij gebrek aan een tijdmachine hebben we gelukkig de tweede term, geschiedenis, als vak. We reizen dan een klein beetje terug, bijvoorbeeld met een podcast, via historische bronnen. Geschiedenis, dat zijn constructies en die veranderen wel, afhankelijk van de vragen die we stellen aan het verleden. Geschiedenis van de Gouden Eeuw wordt vandaag helemaal anders gegeven dan pakweg 50 jaar geleden. Bronnenonderzoek laat het zien, die 17e-eeuwse bling-bling, die rijkdom, die werd maar genoten door een elite. En het werd vergaard door kapitalisme, maar ook door slavernij. Naast verleden en geschiedenis hebben we ten derde nog de collectieve herinnering aan dat verleden. De Nederlanders zijn doorgaans heel trots op die 17e eeuw. Je ziet dat aan de vele standbeelden, festiviteiten enzovoort. Maar dan was daar het Amsterdams Museum. Dat loste een schot voor de boeg door te zeggen dat ze de term niet meer zouden gebruiken daar. De emoties laaiden hoog op, net omdat een herinnering vaak een sentimentele blik werpt op het verleden. Een herinnering kan eenzijdig of selectief zijn. Bepaalde feiten worden dan benadrukt, andere weggelaten om te passen in een eigen tijdsverhaal. Een herinnering die koestert mythes. Maar die is ook veranderlijk en er kunnen verschillende herinneringen bestaan aan eenzelfde verleden en die kunnen botsen. Naar België dan. De publieke ruimte, die is van het publiek. Iedere burger moet zich erin kunnen herkennen. Dus dan komen we bij de hamvraag van vandaag. Wat doen we met beelden die eer betonen aan figuren die we vandaag niet meer zo eren? Onze Jebediah was lang Leopold II. Speciaal voor deze aflevering hebben we de polemiek rond de Leopoldbeelden op een petrischaal gelegd en microscopisch onderzocht. We hebben echt alles gelezen. Welke visies staan tegenover elkaar? Ik zal de mening verwoorden van de mensen die de beelden willen laten staan. Ik zal dus de iconodoel spelen. En ik heb mijn studievriend Laurent gevraagd om de iconoclastische standpunten te zoeken. We spreken af buiten, zoals het van overheidswegen wordt gevraagd. Oké, welkom Laurent. Ik zal beginnen anders. Er zijn mensen die de discussie zelf niet eens de moeite waard vinden. En zij zeggen, je mag niemand beoordelen met de normen en waarden van vandaag. Presentisme, zo heet dat. Dat is een zonde. Het verleden moet je namelijk bekijken vanuit de ideeën van die tijd. Nu, dat is een knappe redenering die je tegenstander misschien wel even de mond snoert, maar je kan jezelf terecht afvragen, goh, waarom mag je dat eigenlijk niet? Ja, op die manier kan je toch tegen nazi's ook weinig inbrengen. Het is ook niet zo dat we ze nog voor het internationaal strafhof in Den Haag willen sleuren. De meesten zijn dood. Maar je kan je dus afvragen of historische figuren vandaag nog evenveel eer verdienen. Onze historische kennis die wordt groter. Onze normen en waarden die evolueren. Trouwens, Leopold zelf werd in zijn eigen tijd ook bekritiseerd. Dus volgens de toenmalige normen, ook in ons land. Naar onze mening moet de discussie dus wel degelijk worden gevoerd. Laurent, wat jij?
Ja, dag luisteraars. Een eerste visie is de duidelijkste. Trek ze van hun sokkel. Want die beelden staan symbool voor onderdrukking en ze rechtvaardigen neocoloniale machtsverhoudingen vandaag. Voor sommigen wekken die beelden echt trauma's op. Door ze weg te halen, komen we dan in het reinen met een pijnlijk stuk geschiedenis. Nu, vanuit deze visie worden standbeelden publiekelijk gelyncht en woedt de beeldenstorm het hevigst. En we moeten er dan echt over waken dat in die storm niet te veel beelden gaan vliegen. Soms slaat de slinger echt wel ver door. Netflix bijvoorbeeld heeft heel even Fawlty Towers offline gehaald. Wellicht wilden ze geen gedoe, I know nothing. Of vorig jaar sleurde Alexandria Ocasio-Cortez die beloftevolle progressieve politica van de Democrats, Pater Damiaan, mee op haar Instagram, vanwege te wit, te mannelijk. De enige Belg die een standbeeld kreeg in het Capitool. Of recenter, bij de nieuwe Nederlandse vertaling van Inferno van Dante, werd de profeet Mohammed gewoon geschrapt. De bedoelingen waren nobel. Niemand onnodig kwetsen, heette het bij de uitgeverij. En het gevolg? Polarisering alom op Twitter. Dus ja, sommigen vragen zich af, waar eindigt deze wokeness? Wat moeten we nog cancelen? Vergeet niet dat homoseksuelen in diezelfde vertaling nog wel door een regen van vuur moeten lopen. Dat is in de zevende kring trouwens.
Oké, Laurent, ik heb nog een tegenargument. Het weghalen van beelden is een druppel op een hete plaat. Het lost de systemische ongelijkheid van onze maatschappij niet op.
Nee, dat doet het inderdaad niet. Maar voor veel mensen is het een krachtig eerste signaal. De bereidheid er iets aan te willen doen.
Ja, oké. Nog een tegenargument is, het is erfgoed. Uit de vervlogen tijd weliswaar, maar het behoort tot ons straatbeeld. En erfgoed, dat maak je niet stuk. Iemand heeft die trouwens ook gemaakt. En ook, geschiedenis mag niet worden gewist. Kortom, mijn tegenvisie luidt, laat ze gewoon staan.
Ja, dat van die geschiedenis wissen, dat is interessant. Maar eigenlijk, je wist de geschiedenis toch helemaal niet door iets met dat beeld te doen. En als die ontmanteling dan viraal gaat, ja, dan blijft de herinnering toch en wordt ze gewoon een deel van de geschiedenis. En geschiedenis wordt doorgegeven via onderwijs of musea en ja, ook via sociale media. Een vaak gehoorde derde visie luidt: verplaats de beelden naar een museum. Want het bekladden ervan, dat is bedoeld als een aanklacht, een aansporing. En in een museum kan je dan kiezen of je er voorbij wandelt of niet. En daar wordt het beeld als een object tentoongesteld, niet langer als een hulde, maar als deel van een verouderd narratief.
Ja, en bovendien in een context. Ik moet ergens aan denken. In het Middelheimpark in Antwerpen stootte ik ooit eens op een verborgen hoekje waar wat beelden liggen te verkommeren. Waaronder ook een deel van een oude beeldengroep rond Baron Danis, een schietgrage koloniaal. Een van die figuren was een Congolese vrouw en die hield haar baby omhoog naar hem. Een Antwerpenaar die hadden daar dan zo'n mopje over. Ze zou zogezegd naar Danis roepen: Ire, ajunk! Ik zelf heb al eens gedacht dat ik het leuk zou vinden om curator te mogen zijn van wat ik noem een foute beeldenpark.
Ja, absoluut. Nu, in Boedapest heb je zo'n park, het Memento Park. Dat is een beeldenkerkhof waar alle Marxen en Lenins staan, in plaats van verspreid over de hele stad. En in het Afrika Museum in Tervuren hebben ze de koloniale borstbeelden of afbeeldingen van bloeddorstige Afrikanen of andere koloniale fictie, zoals de Luipaardman. Ze hebben die tentoongesteld in hun vernieuwde kelder.
Toch, een vierde visie die we vonden, laat ze staan in de publieke ruimte. Want zo confronteert het ons juist met wat we verkeerd hebben gedaan. Het zwengelt dus de discussie aan. Zet er een bord naast met een tekst die is opgesteld in samenspraak met actiegroepen of buurtbewoners.
Dat hoor je inderdaad vaak, hè? Leren uit de fouten van het verleden is de boutade. Maar daar kan je tegenin brengen dat voorbijgangers doorgaans toch echt niet de tijd nemen voor zo'n bordje. Je hebt je taak volbracht, je bent politiek correct geweest, maar zolang het beeld op een voetstuk staat, ja, dan is het een standbeeld en brengt het hulde aan een massamoordenaar. En dat blijft schadelijk. Je kan ook het beeld verplaatsen en de lege sokkel bijvoorbeeld laten staan, als een gapende wonde.
Ik wil toch nog één poging doen om het beeld overeind te laten. Doe er iets mee. Laat het besmeurd of verbrand staan als een herinnering aan het jaar 2020. In Oostende heeft ooit een actiegroep, in 2004 was dat, een hand afgezaagd van een koloniale beeldengroep. En wat heeft het stadsbestuur ermee gedaan? Niets. Ze hebben het bewust niet hersteld. Of ik denk ook aan Oekraïne. Daar hebben ze in 2015 de meer dan 1300 Leninbeelden verboden gemaakt. Nou, het was duidelijk ingegeven door een anti-Rusland-politiek, maar ze doen er soms echt wel creatieve dingen mee. In Odessa hebben ze Lenin een hele makeover gegeven. Hij ziet er nu uit als Darth Vader. De Sovjet-Unie is dan uiteraard The Evil Empire. Of ik denk aan dat beeld in Amerika van Columbus dat een bloedrode poncho kreeg aangetrokken. Nog een mogelijkheid voor Leopold: zet er een beeld tegenover. Een Congolese verzetsheld. Ik denk aan Patrice Lumumba. Of vernoem het plein zelf of de straten er rond naar een beroemde Congolees. En op die manier kunnen we die eeuwenlange of decennia lange dominantie van witte mannen compenseren. Oké, tot zover deze denkoefening. Wat wilden we hier nu eigenlijk mee bereiken? Er zijn vele opties. De discussie is helemaal niet zwart versus wit. Trouwens, Laurent, we zitten hier op een bankje op het Krugerpark in het multiculturele Borgerhout in Antwerpen, waar we wonen. Heel deze buurt is vernoemd naar Zuid-Afrikaanse kopstukken uit de Boerenoorlog. En lange tijd ging die onterecht door als een, met een Afrikaanse term, witmansoorlog, waar het zwarte aandeel gewoon werd uitgeschreven. Maar wat gebeurt er nu tenslotte in Springfield? De museumdirecteur draait bij. Elisa besluit om tijdens de festiviteiten de waarheid te onthullen. Voor de verzamelde, blije en verenigde stad neemt Lisa het woord.
I He was great.
Ze durft het niet aan. Lisa plooit. Of is er meer aan de hand? Waarom heb je het ze niet verteld? Vraagt de Jebediah-historicus. En Lisa antwoordt dat de mythe ook een waarde heeft. De Amerikaanse mythe. Onze Simpsons-aflevering kwam uit in 1996, maar is zoals altijd haar tijd weer ver vooruit. Vandaag staan er meer dan 1500 monumenten ter meerdere eer en glorie van de Confederatie in de Verenigde Staten. Maar pas in 2017 werden de meest gecontesteerde beelden verwijderd, samen met de confederale vlag, voor velen het symbool van witte superioriteit. De meeste van die beelden dateren uiteraard van na de burgeroorlog. En volgens tegenstanders moeten ze een mythe in stand houden. Die van de Lost Cause, de verloren zaak van de Confederatie. Dat is een lezing van de geschiedenis waarbij het verdedigen van de slavernij zo'n beetje naar de achtergrond wordt verdrongen en waarbij het de Zuidelijke Staten vooral ging om hun zelfbestuur, state rights. Pas in 1972 werd het Stone Mountain Memorial uitgehouwen in een bergwand in Atlanta, Georgia. Het is een gigantisch relief van onder andere de zuidelijke president Jefferson Davis en generaal Lee. Oh ja, de berg is afgenomen van Native Americans. En een grote sponsor van het project was de Ku Klux Klan, die daar ook graag verzamelen blaast. Ik hoor u denken, Amerikanen en geschiedenis, maar ook in België dateren de meeste Leopoldbeelden van na Leopolds tijd, toen dringend een verhaal moest worden opgeblonken. Die beelden aanpakken is dus geen manipulatie van de geschiedenis, maar het aanpakken van een mythe. En toch ligt het hypergevoelig. Op 11 en 12 augustus 2017 werd een Unite the Right rally gehouden in Charlottesville, Virginia, tegen de verwijdering van een beeld van General Lee. De confederale vlag wapperde overal. De optocht haalde het wereldnieuws toen iemand van alt-right met de wagen op een tegenbetoging inreed, waarbij een dode viel. President Trump veroordeelde het geweld van beide zijden. Het was nogal een praataflevering, maar we zijn er stilaan. Ik ga afsluiten. Maar eerst wil ik u een mooi Duits woord aanleren. Vergangenheitsbewältigung. Vergangenheid, dat betekent verleden. Bewältigung, dat is de worsteling ermee. In eerste instantie slaat de term op de nazi-periode, maar bij uitbreiding ook op alle pijnlijke hoofdstukken uit het verleden. Ook België of Nederland hebben daar last van. In Duitsland staan geen beelden meer recht uit de nazi-tijd. En toch, hun geschiedenis is niet gewist. Hoe ver staan wij nu? Sinds de 19e eeuw zijn Belgische steden en dorpen vol beelden komen te staan. Om een nationaal sentiment op te wekken, een trots Belgisch of Vlaams verhaal te verbeelden. Wat moeten we daar nu mee doen? Hebben monumenten een vervaldatum? Moeten we naar een neutrale publieke ruimte? Bestaat die überhaupt? Als we de indruk wekten vandaag dat we een antwoord gingen geven op al die vragen, moeten we u teleurstellen. De rol van historici is om brede kennis over historische beeldvorming aan te reiken, zonder een monopolie op de geschiedenis te claimen, maar ook, zonder schroom, om niet politiek correct te zijn. Op de vraag welke figuren een sokkel verdienen, beslist de politiek, de polis en zijn burgers. Maar toch bots je dan soms op een ethische grens. Kan je bijvoorbeeld een nazi, zoals Cyril Verschaven, blijven eren in een straatnaam? Enkel en alleen omdat het toch maar om een naambordje gaat en de bewoners er niet naar omkijken. Het Antwerps Delweidedok werd alvast omgedoopt tot het Bevrijdingsdok. Een vraag die al sinds 1996 door mijn hoofd spookt. Maakt Lisa Simpson de juiste keuze? Waarom zou je een foutieve collectieve herinnering in stand houden? Goh ja, misschien hebben samenlevingen hun collectieve verhalen ook nodig. Mythes kunnen mooi zijn. Uiteindelijk viert Lisa het feest mee op de schouders van haar vader. Momenteel werkt de Vlaamse regering in navolging van Nederland aan een historische kanon voor het onderwijs. Een lijst van historische ankerpunten die een Vlaming zouden definiëren. Het heeft al heel wat stof doen opwaaien. Minstens zo benieuwd zijn we naar de speech van Frans president Emmanuel Macron in mei van dit jaar voor de 200ste verjaardag van Napoleons dood. Nog zo'n ankerpunt uit de Franse geschiedenis. Was hij een verlichte despoot of dictator? Was hij een visionair of een oorlogsmisdadiger? Of gewoon great? We sluiten af met een historische primeur. In 2016 stond de Malinees Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi terecht voor het internationaal strafhof in Den Haag. De aanklacht luidde omvangrijke vernielingen op de historische site van Timbuktu in Mali. De jihadist pleitte schuldig en werd veroordeeld tot 9 jaar cel. Voor de eerste keer in de geschiedenis werd een iconoclast veroordeeld als oorlogsmisdadiger. Wij zijn er voor vandaag. Bedankt om te luisteren. Deze aflevering werd meegeschreven door Laurent Pochet en Benjamin Gooivaarts. De montage die werd gedaan door Philippe Veekmans. Mijn naam is Jonas Goosenaerts. Volg ons op Facebook en Instagram en graag tot de volgende keer.